Dus toen ik zondags weer thuis was, 's avonds, toen zei ik natuurlijk, want ik vond Dirk een leuke man, van, God, als hij werkelijk bestaat, wilt hij me dan een teken geven? Nou, ik ging 's maandags naar de school voor zeer moeilijke voetbare kinderen. En dan hadden we altijd na de pauze een film. Waar gaat de eerste film over?
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Een hele goede morgen, goede middag, goede avond. Wanneer je ook maar met ons meekijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Mag ik bij je aankloppen? En ik kijk jou even aan, Dennis.
En ik jou.
En ik ben blij om jou weer te zien hier in onze mooie podcaststudio in de Stadskerk. En het is best wel bijzonder, want een mijlpaaltje.
Ja. Ja, hè? 75.
De 75ste aflevering van deze legendarische podcast. En het wordt een epische aflevering.
Dat zeker?
Proclameer ik gewoon.
Ja, maar reken eens uit, hè. 1 keer in de 2 weken. Dat is 150 weken. Dat is gewoon 3 jaar. We zijn al meer dan 3 tot 4 jaar zijn we al bezig.
Ja, dat is best wel een eindje onderweg. Ja, dat klopt als je het zo zegt. Ja, maar zo voelt het niet, hoor.
Nee, het is goed.
Nee, het is inderdaad genoegen om de 2 weken hier te zijn. En ja, vooral ook weer geïnspireerd te worden door het verhaal van iemand anders. Want ja, de mensen die thuis trouw kijken en luisteren, die hebben inspiratie. Maar dat geldt natuurlijk voor ons ook.
Ja, en ik ben heel erg benieuwd wie onze gast, of wie vanuit de gemeente onze gast eigenlijk niet kent. Want het is best een veelgeziene, ja, gast is het niet, maar een veelgeziene persoonlijkheid in de gemeente.
Ja, een bekende stadskerker.
Een bekende stadskerker, nou, ik denk het wel. Ja. Zullen we dat ding maar weer aan slingeren?
Ja.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en...
Wilna de Groot van de Sluis.
Nou, van harte welkom.
Ja, dank je. Wilna. Dank je.
En nu zie ik iedereen kijken zo, oh ja, Wilna, die kennen we wel. Misschien nog niet van naam, maar zeker van gezicht.
Ja, dat komt omdat ik ook een hele tijd in het welkomteam heb gezeten.
Ja.
En dan mensen bij de deur welkom heten.
Met veel vreugde.
Ja, zeker. Natuurlijk, dat is ook heel belangrijk, hè? Ja. Dat je weet dat je welkom bent. Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. En ook dat je gezien wordt.
We gaan direct... Ja.
Nou, ik hoop dat jij je ook hier welkom voelt, Wilna. En dat je ook hier gezien wordt door heel veel mensen. Om maar even dat bruggetje te maken. We gaan zo meteen met jou in gesprek over een aantal dingen die je in je leven hebt meegemaakt. Ja. Over wie je bent. En we kijken er naar uit om jou wat beter te leren kennen. En ik ben ervan overtuigd dat het ook geldt voor de mensen die met ons meekijken en luisteren. Hoe is het met je, Dennis, zou ik kunnen vragen. Maar je vertelde net voor de aflevering al dat je het erg druk hebt hier in de kerk.
Ja.
Er staat van alles op stapel.
Ja, ik dacht nog, dit vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk om dat iedere keer te zeggen. Maar het is wel de realiteit
dat
van de dag.
Dat is de realiteit, ja.
Het is gewoon druk.
Het is druk,
ja. Wat ik al zei. Je hoort heel veel mensen zeggen, ja, druk, druk. Ja, iedereen heeft het druk, ja. Maar soms heb je het gewoon drukker dan... Maar wat ik veel leuker vind is om jou de vraag te stellen.
Ja.
Dus echt even 180 graden de andere kant op. En want we hebben wel eens eerder aangegeven, we sturen onze gasten altijd een lijst en dan mogen ze kiezen uit vragen.
Mm-hmm.
En dan kiezen wij altijd een vraag die zij ook beantwoord hebben, zodat we daar ook even over kunnen hebben. En één zo'n vraag is, wat hoop je dat er in de hemel is?
Ja, dat is een mooie vraag. Al vind ik het ook wel eens lastig om daarover na te denken, omdat het voor ons... nog niet de realiteit is. We leven in een andere werkelijkheid op dit moment. We gaan naar een andere dimensie toe. Dus het is niet zo simpel om daar, denk ik, een zwart-wit beantwoord op te geven. Hoeft ook helemaal niet, denk ik. Ik moest even terugdenken. Ik las een verslag van mezelf. Van een tripje wat ik heb gemaakt. Ik heb dat verhaal al een keer verteld in de podcast. En ik was op reportage, zoals dat zo mooi heet, naar Berlijn. En daar was ik bij een voetbalwedstrijd. En ik kwam daar in gesprek met een supporter. En na afloop ben ik nog even met die supporter mee geweest om een drankje te doen.
Ik herken het weer.
Ja, je herkent het alweer. En we kregen het ook over het leven en over geloof. En nou ja, hij wist niet helemaal wat hij daarmee aan moest. Dat was ook verder prima. En toen namen we afscheid aan het eind van de avond van elkaar. En toen zei hij van ja... ik hoop, zei die, dat als we elkaar later weer tegenkomen in de hemel, dat je me kunt vinden aan, in de eerste kroeg in de hemel aan de rechterkant zit ik daar aan de bar. Hij zei, zullen we dat afspreken? Toen dacht ik van, ja, dat op zich vond ik dat dan wel weer een mooie gedachte. Het paste zeg maar wel in de sfeer van die avond.
Ja.
Ja, wat hoop ik in de hemel? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn antwoord is daar eigenlijk op, ik laat het wel aan God over.
Ja. Dat is ook mijn antwoord. Dus het is gemakkelijk.
Hij weet het beste.
Er zit ook niks anders op.
Nee, dat is ook een mooie.
Nee, ja. En mensen vragen ook wel eens aan mij van, ja, wat nou als het allemaal niet waar is wat jij gelooft? Dat hoor ik wel eens van ongelovige vrienden van mij. Die zeggen van, ja, maar straks heb je je hele leven lang in een soort van sprookje geloofd. Ik zeg, ja, dat is dan niet anders.
Ja, dat merk je dan.
Dat merk je dan niet meer waarschijnlijk, omdat er dan niks is. Maar ik geloof...
Dan is er iets anders.
Maar ik geloof dat dat niet zo is. Ik geloof dat er wel iets is. En...
Maar ik denk ook dat het heel goed is om nieuwsgierig te zijn. Positief nieuwsgierig. En dus dat je daar niet met angst naar kijkt, van als ik er niet meer ben. Maar dat je ook een verlangen nieuwsgierig bent van, wat tref ik daaraan? Tref ik daar inderdaad mijn geliefden aan? Ja, dat weten we pas als het zover is.
Nou ja, kijk, de Bijbel vertelt ons natuurlijk wel een paar dingen.
Ja.
En ik heb ook wel eens gehoord van mensen die wat gevoelig zijn voor dat soort dingen.
Bijna doodervaringen.
Ja, die zeggen van, nou ja, in ieder geval wat ik ervaren heb, is heel veel vrede, heel veel licht, veel last die van je afvalt. Nou, en daar verlang ik wel een beetje naar, dat die pijn, dat verdriet, wat hier toch wel veel is, en nou, misschien gaan we het daar ook nog wel even over hebben, of wat er is geweest, dat daar niet meer is.
Nee, kijk, het probleem is dat wij mensen beperkt zijn in ons denken.
Precies,
hè? En dit is een andere dimensie. En dat is een bovennatuurlijke dimensie. En soms pik je daar iets van op. En soms, dan blijft er niks anders over dan je ratio, dan je nuchtere verstand. Dus het is ook een nieuwsgierigheid en een verlangen. Wat zal ik daar aantreffen? En ik heb mijn vader nooit gekend. Want die is gefuseerd in de oorlog toen ik nog maar 3 maanden was. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat heeft hem gemotiveerd. Ja. Want hij was 1 van 10 kinderen en er waren 6 jongens. Waarom gaat hij in het verzet en de anderen bijvoorbeeld niet? Dus ik ben wel eens heel benieuwd om hem te ontmoeten en ook om te weten, lijk ik op hem? En wat heeft hij te vertellen over zijn stem en noem maar op allemaal. Ja. Want als je iemand niet kent, dan is het ook wel heel moeilijk om iemand te missen.
Ja,
ja, dat is waar. Nou, we gaan daar zo even op door. Heb jij dan nog een idee over?
Als antwoord op de vraag?
Ja.
Nou, meer eigenlijk wel in het verlengde, dat gaf ik net ook aan wat jij zegt. Ik geloof in alles dat het daar beter is.
Mm.
Ik denk dat we er heel veel menselijke maatstaven naast leggen. We gaan heel erg kijken naar wat ons nu gelukkig maakt. Dat zal daar dan wel zijn.
Ja, ja, ja.
Mijn kapper zegt altijd, in de hemel is geen bier, daarom drinken we het hier. Dus ja, weet je, ik weet het niet.
Nee.
Ik denk dat het daar vele malen mooier is dan hier. En daar strek ik me maar naar uit. Ik weet ook niet of ik mijn geliefden daar nog weer zie. Ik ga het wel zien. Ik denk in ieder geval dat er geen gemis is. Als je daar bent, dan voel je geen negatieve... Dat ben ik eigenlijk wel...
Nou, ook omdat ik geloof dat daar geen tijd is zoals we dat hier kennen.
Ja, eeuwigheid, daar heb je ook helemaal geen voorstelling van.
Nee,
hè?
Nee.
Nee, dat zal zijn.
Exact, exact. Als reactie op deze vraag begin je eigenlijk gelijk over jouw vader, die dus in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Dat is natuurlijk gelijk al een bijzonder verhaal.
Ja, dat
want jij werd geboren in 1945. Ja. 44, sorry.
Ja, 44. In december 44. Ja. Dus ik word in december 80 jaar.
Prachtig.
En dat is ook eigenlijk wel een beetje logisch, dat je dan gaat denken van, hoe lang heb ik nog? En wat wil ik dan nog? En wat is de zin van mijn bestaan hier op aarde op dat moment? Ik moet ook even hoesten.
Neem maar eens een slokje water.
Ja.
Ja.
Dus... Ja, ik ben wel heel lang daar helemaal niet mee bezig geweest. Maar toen ik, zal ik maar zeggen, een jaar of 40 was... Toen ben ik eens voor het eerst op de plaats geweest waar mijn vader gefusilleerd is. En dat was eigenlijk vorig jaar allemaal te zien op tv, 4 mei.
Ja, want ik zal even de gelegenheid geven om even bij te komen.
Ja, ja.
Je hebt dat ook aan ons doorgegeven. Dat kun je zien in een NOS-documentaire, de 46 van Rademakersbroek.
Ja.
Die televisieuitzending is op 4 mei 2023 geweest, voor de mensen die dat willen terugkijken.
Ja.
We zijn nog maar net bezig met deze aflevering en toch is het iets waar je al gelijk over begint.
Ja.
Dus het zit wel, denk ik, voor in je gedachtes om daarover te praten.
Ja.
Is dat iets wat de laatste tijd weer echt naar boven is gekomen bij jou?
Ja, zeker, zeker. Ook, ik ben ook geïnterviewd hoe ik dat ervaren heb, dat mijn vader zijn leven wel gegeven heeft voor anderen. Want ze hebben wel 2,5 jaar een onderduiker in huis gehad, een Joodse onderduiker. Maar dan ben je wel eens heel benieuwd van, hoe is dat allemaal gegaan? En nu je ouder wordt, denk je wel, oh, wat jammer dat ik die vragen niet gesteld heb. Hoe was dit en hoe was dat? Dus ik ben daar nu, vooral ook omdat ik werk in de synagoge als vrijwilligste, ben ik daar wel heel erg mee bezig. Want ik kom ook heel veel mensen dan tegen die in oorlogstijd bijvoorbeeld een groot gedeelte van hun familie verloren hebben.
Ja.
En dan probeer ik wel een echte ontmoeting met iemand te krijgen. Dat is wel heel belangrijk.
Werd er over gepraat na de oorlog?
Bij mijn thuis niet. Maar wij gingen natuurlijk wel altijd 4 mei naar de dodenherdenking. Hè. Dan gingen we naar de begraafplaats. Want mijn vader is met nog 11 andere mannen herbegraven in Bergentheim. Ik kom uit Overijssel, uit Bergentheim. Mm. En dan gingen we altijd langs het kanaal naar de begraafplaats 4 mei. En dan legden we bloemen en dergelijke.
Maar snapte je als kind dan ook wat daar gebeurde? Of
dat was
het een beetje abstract allemaal eigenlijk?
Nou, dat was gewoon, dat hoorde gewoon bij mijn situatie en bij mijn leven. Dat was ik gewoon gewend. Daar dacht ik eigenlijk verder voor de rest helemaal niet over na. Alleen merkte ik wel dan dat mijn moeder altijd ook een beetje verdrietig was en zo. En Maar dat hoorde er gewoon mee. Ik had gewoon geen vader en ik had geen broers en zussen.
Wat is er precies gebeurd? Ik wil het straks nog even graag over jou hebben, Wilma.
Ja,
maar
ja.
Ik ben ook wel benieuwd, wat is er gebeurd met je vader? Waarom is hij omgekomen in de oorlog? Waarom is hij vermoord?
Vermoord is hij.
Ja.
Het was eigenlijk zo dat in Bergentheim was een trouwgroep. En dat waren 12 mannen waren daar bij betrokken. En dan werd in een boerderij op de, een beetje richting Kloosterhaan, waar dus niet veel verkeer was, wat een beetje afgelegen was. Daar werd in een boerderij trouw gedrukt, dat krantje. Dat is daar begonnen. En dat werd dan naar koeriersters gebracht. En die brachten dat dan rond in het, in het dorp of het stadje waar ze wonen. Nou, mijn vader was lid van die trouwgroep. En die is op een gegeven moment in Bergentheim verraden door een NSB'er. Al die mensen zijn opgepakt. Die zijn gebracht naar kamp Erika in Ommen. Daar werden ze gemarteld en ook allerlei vragen nog gesteld over wat de Duitsers wilden weten. En van daaruit zijn ze gegaan naar de gevangenis in Almelo. En toen is mijn moeder nog 1 keer met mij in een reiswieg bij mijn vader geweest in de gevangenis. En toen heeft mijn vader gevraagd van, als ik niet meer terugkom, wat natuurlijk reëel was, wil je dan, dan wil ik graag dat hem Wilna gedoopt zou worden. Ik ben dan genoemd naar mijn vader en naar mijn moeder.
Oké. Okay.
Willem en de eerste 3 en Gerardine de laatste 2.
Ja.
Nou, en het bijzondere was eigenlijk dat ik ben wel als kind gedoopt. Mijn vader was wel lid van de kerk, maar mijn moeder niet. En ik ben er niet mee opgevoed. Ik ben echt bewust altijd naar de openbare school in Brugt gestuurd. En ik woonde in Bergentheim, dus ik moest als klein kind altijd langs het Almeloos kanaal fietsen naar Brugt. Dan ging ik daar naar school. En dat was wel een beetje een bewuste keuze van mijn moeder. Mijn moeder wilde eigenlijk niks weten van het geloof. Daar had ze negatieve ervaringen mee met mensen. En onze buurman bijvoorbeeld, die was meester aan de hervormde school. En de hervormde school was gewoon over de brug. Dus dat was op loopafstand. Dat zou veel logischer geweest zijn. En zeker ook aangezien mijn vader gauw wilde dat ik toch wel ja, zal ik maar zeggen, met het geloof opgroeide. Ja. Want ik ben dus niet met het geloof opgegroeid.
Zou die oorlog daar nog wat mee te maken hebben gehad?
Ja, ja, er is iets in de oorlog gebeurd. Dat heeft mijn buurvrouw mij wel eens verteld. Dat dan zijn ze... Nou, mijn moeder ging dan natuurlijk naar de kerk, naar de hervormde kerk, om aan de dominee te vragen of mee te delen dat ik gedoopt zou worden. Dat is... Nou, een tijdje later gebeurt. En toen hebben ze gezegd... Nou, ik denk van iemand die dan ook... ik weet niet of het de dominee was. Maar dan moest iemand anders voor mijn opvoeding zorgen. Omdat mijn moeder geen lid was van de kerk... kon zij niet voor mijn opvoeding zorgen. En toen zei hij, schijnt ze gezegd te hebben... Nu is mijn man is al overleden... en dan wil je mijn kind ook nog overhalen. Ja, dus zoiets moet er gebeurd zijn. Dus het was natuurlijk niet erg tactvol ook. En ook niet erg dat je probeert te verplaatsen in de situatie van een ander. Ja, en ik ben eigenlijk tot geloof gekomen doordat ik Dick ontmoette. En die was door de navigators tot geloof gekomen. En die zei tegen mij, nou van... het kan wel wat tussen ons worden, maar dan moet je wel bezighouden met geloven. Omdat Dick een leuke man vond, dacht ik van... nou, Dick is wel een mis waard. Ik ga wel eens mee naar de navigators. En toen heb ik in februari 1972 een keuze gemaakt.
Kijk eens.
Dus dat is 52 jaar geleden nu.
Waar was dat? In welke plaats?
Hier in Groningen.
Want ben jij naar Groningen vertrokken voor studie?
Nee, ik ben naar Groningen vertrokken. Ik ging eerst naar het lyceum in Coevorden. En aan het lyceum vast, dat was namelijk een T-vormig gebouw. Het voorste gedeelte, dat was het lyceum. Het achterste gedeelte, dat was de kweekschool. Dus ik ging, toen ik klaar was met de middelbare school, ging ik naar de kweekschool. En ik werd onderwijzeres in Pijzen. En het bijzondere is dat ik het maar één keer in mijn leven gesolliciteerd. Daarna ben ik altijd gevraagd voor iets. Dus ik kreeg in Pijzen, ik was er nog niet eens.
Jij ging steeds noordelijker in je leven.
Steeds, ik kwam wel dichter bij God terecht door alle gebeurtenissen. En... toen is het zo geweest dat in Pijzen... Ik was er nog geen 2 jaar onderwijzeres. En het was eigenlijk zo dat ik die baan daar ook wel gekregen had... omdat het hoofd van de school naar de handenarbeidsschool hier ging in de stad. En daar ging ik ook naartoe. En toen dacht ik, als ik een baantje krijg in Groningen... dan hoef ik niet meer met de bus iedere keer naar de school van handenarbeid slepen... om voorwerpen die ik dan gemaakt had mee te nemen. En toen heb ik ook inderdaad die baan gekregen. En ben ik 5 jaar onderwijzeres geweest op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Dan moet je nagaan, ik heb geen broers en zussen. Dus ik was nooit gewend om ruzie te maken of trammelant te schoppen. En dat waren geen lievertjes die... kinderen. Dat was de zogenaamde smokschool. ZMOK. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Nou ja, daar heb ik heel veel over... in korte tijd veel over mezelf geleerd. Want dat was natuurlijk ook niet altijd makkelijk. Maar het mooie vond ik wel dat ik dan lopend... ik kwam in de Ebbingenstraat te wonen. De nieuwe Ebbingenstraat. Dan kon ik lopend naar de school van handenarbeid. En toen heb ik een tekenakte gehad. En ook... was ook met handenarbeid bezig. Maar doordat ik in de stad kwam, heb ik Dick ontmoet. Ja. En die was leraar aandrijfskunde op het Augustinus College.
Okay. Ik moet wel zeggen, ik kan me voorstellen dat de mensen die kijken of luisteren denken... wauw, waar gaat het snel? Wat is er veel informatie ineens?
Ja, ik kan natuurlijk een heleboel vertellen.
Ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe het moet zijn geweest... om vlak na de oorlog grootgebracht te zijn geworden. Is dat Nederlands? Nou, je snapt de vraag.
Ja. Ja, weet je, ik heb ontzettend veel geluk gehad. Want het was zo, mijn vader en moeder zijn in de oorlog getrouwd.
Ja.
In 1942. Het erg was dat mijn vader en moeder hebben in de oorlog een kindje gekregen. Maar dat is doodgeboren. Mm. Een jaar later. En dat kwam omdat de dokter van Bergentheim ook in de onderduik zat. Dus die konden ze niet oproepen om te helpen bij de bevalling. Nou, en ik ben dan... En toen is mijn vader gefusilleerd. 3 weken later is hij opgepakt, die hele groep. Ja. En dan 2 maart 1945 gefusilleerd. Ja, en dan was ik alleen met de moeder. Maar kijk,
hij is vlak voor eigenlijk het einde van de oorlog.
Ja, 2 maanden van tevoren. Ja. En mijn vader had een schildersbedrijf. Dus die had een werkplaats en die had ook een winkel voor. De werkplaats achter en de winkel voor. En ik had het geluk dat mijn moeder, toen mijn vader niet meer was, van die winkel een winkel van Sinkel heeft gemaakt. Dus er stond dan officieel op: Galanterieën Weduwe W. van der Sluis. Och. En als kind, ik weet niet vanaf welk moment, maar ik was altijd in de winkel. Ja. Mijn moeder was er altijd, maar de klant was koning. En dus ik kon mijn moeder altijd vinden in de winkel. Nou ja, en dan was het gewoon zo dat als je vader in de oorlog is gefusilleerd, dan heb je heel veel goodwill. Ja. Dus de mensen vroegen altijd aan mij van, nou, hoe gaat het met je? En die waren altijd vriendelijk. Ik ben niet gepest of zo zelfs. En ik kende het hele dorp en het hele dorp kende mij. Dus ik werd daar dus heel goed in opgenomen. En dus ik heb wel een hele fijne jeugd gehad. Dus niet met de moeder, want mijn moeder was natuurlijk getraumatiseerd, dat is logisch. Ja. He, want ze hebben niet alleen een Joodse onderduiker 2,5 jaar in huis gehad. Maar ook Gerard Nies, een kleine muis, die was bij het verzet. Ook uit Wieren, die kwamen alle twee uit Wieren. En ze hebben ook een piloot, een Amerikaanse piloot, van een maand in huis gehad.
Wilna, ik vraag me af, hè, want je gaf net aan dat je aan je aardse vader wilt vragen wat zijn drijfveren waren. Mm-mm. Heb je dat ook aan je moeder kunnen vragen? Waarom ze die mensen hebben opgevangen, hè? Die piloot die waar je over vertelt.
Ja, ja. Mijn moeder die vertelde wel dat mijn vader gezegd had, als ik in zo'n situatie zou verkeren zoals de Joden, hè, dat je dan gewoon de onderduik in moest om in leven te blijven, om uit de handen van de Joden, van de Duitsers te blijven, dan zei ze wel dat mijn vader dat een motief was. En als zij als getrouwde vrouw, ja, zij moest voor het eten koken en zorgen en natuurlijk de was doen. Maar ik denk wel dat ze gewoon dat deed ook om dat samen met mijn vader te doen. Mijn vader was wel de drijfveer. Niet mijn moeder, denk ik.
Nee. Nou vertelde je vertelde ik aan het begin van de aflevering al dat er dus een documentaire over op televisie is geweest. En dat jouw ouders ook postuum de Yad Vashem onderscheiding hebben gekregen.
Ja.
Kun je uitleggen aan de mensen die meekijken en luisteren wat dat is?
Ja, Yad Vashem is het Holocaust Museum in Jeruzalem. En dan is het zo dat Yad Vashem, dat is eigenlijk een tekst uit de Bijbel, uit Jesaja 56 vers 5. En dat wil eigenlijk zeggen dat God dan zegt van, ik maak in mijn huis een dat is een woning voor de mensen die in de oorlog de Joden geholpen hebben. En ik zal hun een eeuwige naam geven. Dus de Yad Vashem onderscheiding is ook de hoogste onderscheiding die de Joden geven aan niet-Joodse mensen die in de oorlog dan mensen in de onderduik hebben gehad.
Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen ze in de show notes de link zien voor de documentaire.
Okay.
Dat is natuurlijk wel, denk ik, een hele goede tip. Dat iedereen mee even kan zien.
Ja.
Dat seintje werd gegeven, maar ik had hem niet helemaal door.
Nee, maar ik heb het gezien.
Goed zo, Jasper, dank je wel.
Ja.
Maar het is wel heel bijzonder natuurlijk. Ik moet zeggen, ik ben er zelf geweest op Yad Vashem.
Ja.
Bij Jeruzalem.
Ja.
Ben jij er ook geweest?
Ja, ik ben al in 1983 voor het eerst in Israël geweest. Toen zijn we ook in Yad Vashem geweest, en in 1984 ook.
Maar hadden ze toen die onderscheiding al? Nee, nog niet.
Nee,
okay.
Toen niet. Maar toen was het gebouw ook nog, het museum, veel kleiner.
Ja.
Later is het groter geworden. Hè? En ik ben er heel vaak geweest. En ik ben er eigenlijk nog onlangs geweest met mijn schoondochter. Ik denk in 2021 of in 2022. En ik ben er ook nog geweest toen ik 75 jaar werd. Dan heb ik mijn verjaardag in Israël gevierd. En toen was ik ook met een reis van Christen voor Israël. En met mijn schoondochter was ik met de Tulpenreis. Dan gingen we langs al hun projecten en dan boden we tulpen aan en die werden dan geplant. Dus ik ben ook met Natasja, dat is mijn schoondochter, in Yad Vashem geweest. En dan hebben we de documentaire nu. Maar wij maken ook nog dan specifiek van mijn vader een documentaire. Dat maakt Natasja dan ook voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Want bijvoorbeeld in Bergentheim, waar ik vandaan kom, is een straat ook naar mijn vader genoemd bijvoorbeeld.
Okay.
Dus dat filmt ze dan allemaal.
Ja.
En als je in Yad Vashem komt, dan heb je daar de tuin der rechtvaardigen. En dan heb je allemaal stenen muurtjes van verschillende landen en ook uit verschillende tijdstippen van de oorlog. En zij heeft daar ook de naam van mijn ouders gefilmd al. Voor wat wij dan onze persoonlijke documentaire noemen. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Want dan gaan we ook nog naar Bergentheim, waar mijn vader met die 11 andere mensen herbegraven is. Daar gaan we ook allemaal nog filmen. Om voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Ja, dat zijn, hè, mijn ouders zijn de schouders waarop ze staan. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de vader van Dick ook bij het verzet zat. Alleen die heeft geen onderduikers in huis gehad. Ja. En die woonde in, nou ja, weet je wel, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, zo daar. Ja,
ja, wat betekent die plek voor jou, daar, Yad Vashem, als jij daar bent? Als je daar aankomt en je loopt dat terrein op. Ik ben er ook geweest. Ja. Je voelt daar...
Die wagon, hè?
Die wagon, die staat er natuurlijk uit Westerbork, als ik het wel heb.
Ja, in Westerbork is er ook één.
Ja, en daar staat er ook één. Het monument, wat heel veel mensen misschien kennen, wat aan de Herenweg staat.
Ja, met die handen.
Hier in Groningen, dat staat daar ook.
Ja.
Dat is heel bijzonder om te zien als je daar loopt. Opeens denk je van, huh?
Ja.
Dit ken ik.
Waar is de Van Mesdag?
Dat staat er natuurlijk achter, hier in Groningen. Dus dat is best wel... Ja, het is natuurlijk een plek. Het is bijzonder en mooi, maar ook... Ja, je voelt natuurlijk ook het verdriet daar.
Heel erg.
Er is daar een kamer en daar worden de namen van iedereen die is omgekomen in de oorlog worden daar opgenoemd.
Ja.
In 4 verschillende talen.
Ja.
Iedereen die in de oorlog is omgekomen.
Ja.
Vermoord.
Alle Joden die vermoord zijn in de oorlog... En die band doet er 6 jaar over.
Ja, dat wil ik zeggen.
En want je weet het niet, hè? Je denkt alleen hier in Nederland aan Westerbork en aan Vught. Maar ik ben ondertussen denk ik wel in 10 vernietigings- en werkkampen geweest. Maar ik ben een paar keer op reis geweest met de rabbijn Lodi van de Kamp. En die heeft een boek geschreven, dat heet bijvoorbeeld Weeskinderen. En dan gingen we in een bus met ongeveer een stuk of 20 mensen. En dan las hij... gingen wij die tocht die in dat boek beschreven werd, dat las hij voor, maar die reden we ook. Ja. Dus ik ben geweest in Sobibor, ik ben wel 5 keer in Auschwitz geweest. Ik ben wel 5 keer in Oekraïne geweest en bij Babi Yar.
Oh, ja. Wat is jouw drijfveer?
Nou, ik wil gewoon feiten weten.
Oh.
En ik stop mijn gevoel gewoon in de koelkast.
Ja.
En ik onderzoek die dingen en om te weten, want omdat er ook mensen zijn die zeggen, nou, dat in Auschwitz, dat is nooit gebeurd, of dat is minder erg, maar dat is absoluut de realiteit. En antisemitisme en jodenhaat is zo oud als de mensen. Ja, denk maar aan koningin Esther bijvoorbeeld.
Ja.
Nou ja, en dat zie je dan, het gevolgen van al die haat, dat zie je op al die plaatsen waar je komt, dat is wel heel indrukwekkend.
Misschien een moeilijke vraag, maar hoe kijk je dan naar de huidige situatie in het Midden-Oosten?
Dat vind ik vreselijk. Maar ik vind oorlog sowieso vreselijk. Ja. En ook, wij mensen zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. Dus dat de ene, zal ik maar zeggen, afbeelding, de andere afbeelding vermoord. Nou, dat vind ik echt vreselijk.
Ja,
dat vind ik wel heel erg nu. Maar dat maakt ook dat op dit moment, door alles wat ook kinderen nu zien op tv, in het journaal en dergelijke, en wat er nu ook allemaal weer gebeurt, dan gaat het voor heel veel mensen ook wel weer veel meer leven van hoe erg het is, wat er allemaal wel niet gebeurd is en wat er nog gebeurt. Ja. En dat zich dat weer herhaalt.
Is het ook een vorm van verwerken? Dat je al die kampen bezoekt?
Oh ja. Want kijk, ik werk als vrijwilligster in de synagoge. En daar komen ook heel vaak Joodse mensen. En dan, ik vraag vaak een beetje, ik probeer een gesprekje te beginnen van, bent u wel eens vaker in een synagoge geweest? Is er waar u woont bijvoorbeeld ook een synagoge of een Joodse begraafplaats? Ik help namelijk ook wel mee om Joodse begraafplaatsen op te knappen. En dan kom ik zo in een gesprek. En dan krijg ik die mensen hun verhalen te horen van alle familieleden die ze verloren hebben. Ja. Kijk, en ik durf dan vragen te stellen en ik snap het ook. Dus ja. Het is eigenlijk, ik heb hier een horloge van de 5 broden en de 2 vissen uit het jaar 2000. Dus alles waarin ik in mijn leven verbroken ben geweest, hè, want ik kom uit een gebroken gezin, ja. Dat kan vermenigvuldigd worden tot voedsel zijn in de levens van andere mensen. Dus dat is verwerking, zowel voor mij, ja. Als ik zulke mensen ontmoet en die gesprekken heb, als ook voor die mensen. Want die kunnen in een omgeving, bijvoorbeeld, dat merk je heel vaak, dat bijvoorbeeld de kinderen van de Joden die in de oorlog vermoord werden, die spreken er niet over. Maar wanneer de kleinkinderen komen, die kunnen dan soms wel weer, ja. Aan familieleden vragen stellen die de eerste generatie niet kon stellen. Maar de tweede generatie en de derde generatie wel. En daar wordt nu ook heel veel aandacht aan besteed. Ja, het is altijd een vorm van verwerken natuurlijk. Ja,
dus geboren in de oorlog en die oorlog die heeft je altijd, ja. Achtervolgd, zou je bijna zeggen. En dat bedoel ik niet per se negatief.
Nee.
Maar dat is altijd bepalend geweest inderdaad, ja. In de rest, ja. Van je leven. Ik wil nog eens even terug naar die andere grote gebeurtenis in je leven. Mm-hmm. Naar Dick.
Oh, ja.
Voordat de tijd voorbij is, vind ik het toch wel leuk om daar nog even over te hebben als jij dat goed vindt.
Ja, natuurlijk.
Je hebt Dick leren kennen hier in Groningen.
Ja.
Hij zat bij de Christelijke Studentenvereniging, bij de Navigators.
Ja, ja, ja.
En zo ben jij ook, ja, tot geloof gekomen via, ja. Die route.
Ja.
Ja, jouw moeder moest daar niet al te veel van hebben.
Nee.
Maar jij op een gegeven moment dus wel.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen?
Ja, je bedoelt de relatie met mijn moeder?
Nee, hoe jij wel hebt gezegd op een gegeven moment van, ja, maar ik ben daar wel in geïnteresseerd. Nou, je was natuurlijk wel grootgebracht met dit idee.
Ja.
Oh, dan moet je eigenlijk niet al te veel mee doen.
Nee, mijn moeder vond ze niet altijd integer. Hoe moet ik dat nou precies zeggen?
Ze was teleurgesteld.
Twee gezichten, hè? Ja. Twee gezichten. En nou ja, weet je, het was wel zo. Mijn moeder was heel introvert. Die, als het niet hoefde, sprak ze niet over die dingen. En ik kom uit Bergentheim. Nou, daar had je een hervormde kerk, een gereformeerde kerk. En nog een synodale kerk.
Het was eigenlijk raar als je niet bij de kerk zat.
Ja, dan werd van haar ook eigenlijk wel verwacht.
Ja, ja.
Maar ik heb het met haar daar eigenlijk. Zij heeft mij gewoon mijn gang laten gaan. Hè? Want ik was wel ondernemend en dergelijke.
Ja.
Dus en daar was mijn moeder eigenlijk, ja, die bleef wel eigenlijk op in Bergentheim wonen en alles, familie en dergelijke die daar ook allemaal in de buurt wonen. Ja.
Kun je nog herinneren hier in Groningen wat jouw eerste aanraking was met kerk en geloof en wat heeft jou gemotiveerd om daarmee door te gaan?
Nou, het was zo dat toen ik Dick dan ontmoette, kijk, dat zijn allemaal hele verhalen. Maar
daar was ik al bang voor.
Ja, maar toen ik Dick ontmoette, toen nam hij me met mee naar een kerk aan de Korweg. Nee, de Kranenweg.
Ja.
En toen was daar een dominee en die kon heel goed preken en die zei, als je wilt weten of God een realiteit is, of die werkelijk bestaat, dan mag je een teken vragen. En dan had hij het over Gideon met het vachtje. Dus toen ik zondags weer thuis was, 's avonds, toen zei ik natuurlijk, want ik vond Dick een leuke man, van God, als hij werkelijk bestaat, wilt u mij dan een teken geven? Nou, ik ging 's maandags naar de school voor zeer moeilijke voetbare kinderen. En dan hadden we altijd na de pauze een film. Waar gaat de eerste film over? Over het beloofde land. Dat heeft natuurlijk mijn aandacht.
Ja.
En daar komt een tekst in voor, die weet ik altijd nog. Indien iemand achter mij wil komen, die verleugenen zichzelf, nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. En vooral dat volgen mij. Ik dacht, betekent dat ik dat moet doen? Dan kon ik natuurlijk, als ik God ging volgen, dan kon ik natuurlijk ook met Dick verder. Hè? Want als ik dat niet deed, dan
win-win.
Ja, precies. Maar dus toen heeft Dick mij meegenomen naar de Schuiten. Ik geloof Schuitenmakerstraat, daar zaten ze toen. Dat is bij de vismarkt daar zo in de buurt. En er heeft iemand, Anke weet ik nog, die heeft mij het evangelie uitgelegd.
Fantastisch.
En toen heb ik, heb ik ook besloten, heb ik Jezus in mijn leven gevraagd. En dan ging ik altijd mee. Wij kwamen bijeen in zo'n speeltuingebouwtje, weet je wel, zo'n clubhuisje. En dan kwamen er ook mensen uit Amerika, Roos en Brucie Das, die alles uitlegden, hè? Bijbelstudie doen, zat op een bijbelkring en dergelijke. Nou, en toen is er op een gegeven moment, heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Ik zei nog wel waar u met mij naartoe gaat. Ik geloof dat dat het beste voor mij is. Ja. Nou, en toen is het eigenlijk nog, op een gegeven moment zijn we in de Pinkstergemeente terechtgekomen. Want we gingen gewoon, ik behoorde echt bij de hervormde kerk in Zuidwolde. Er waren allemaal oude mensen en zo. En toen kwamen we een keer in de Pinkstergemeente terecht, eigenlijk via de boekwinkel, omdat we een bepaald boekje zochten. En toen werden we uitgenodigd dan om te gaan naar een, ja, dat is voor vrouwen een bijeenkomst. En daar sprak dan een mevrouw uit Engeland, of Amerika eigenlijk. En daar kon je gedoopt worden met de Heilige Geest.
Nou.
Dus die heeft mij de handen opgelegd. En vanaf dat moment kon ik ook in tongen spreken. En toen wist ik niet alleen hier dat God van mij hield, maar toen zakte dat, toen ervoer ik dat ook fysiek. Dus vanaf dat moment weet ik, God houdt van mij. En ik ben zijn kind, dat is gewoon een zekerheid. Ik hoef niet perfect te zijn, gelukkig. En als ik dingen verkeerd doe, dat mag, dat is geen punt. Maar dan moet ik het wel weer goed maken met anderen. En dat probeer ik tot op de dag van vandaag. Voor zover ik weet, niemand een conflict.
Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen.
Nee. En ik ben ook niet snel boos en ik hoef me gelijk ook niet te hebben.
Maar toen was je ongeveer 27? Dat was in 1972?
Ja.
En dan zijn we nu 52 jaar later.
Ja, en wij hebben op een gegeven moment ook dikwijls leren aandachtskunde. En ik werkte dan op die school van Zeer Moeilijk op Voetbal en Kinderen. Toen zijn we getrouwd, in 72 ook. En toen hebben we nog een hele tijd lang hebben we kaarten uitgegeven. Ja. En dan hielden we lezingen voor allerlei vrouwengroepen. En hoe is dat nou weer gebeurd? Kijk, al die dingen kwamen gewoon allemaal op mijn weg. Ik heb de hoofdprijs van een tijdschrift gewonnen, van een tijdschrift van Griet. En die heette Wild Haken, Wild Breien. En ik had van mijn leven nog nooit wild gehaakt of wild gebreid. Alleen maar nuttig handwerken. Maar ik won wel de hoofdprijs.
Wat is wild breien? Is dat
alleen maar nuttig.
Ja.
Nuttig is natuurlijk wel.
Is dat je heel veel gebaren erbij maakt? Of?
Nee. Wild haken, wild breien, dat je gewoon iets maakt. En dat was eigenlijk ook best bijzonder.
Oh, zo.
Zonder dat je een
patroon had.
Ja, ik ken het.
En wat heb ik toen? Ik won dus 1000 gulden.
Zo.
En toen dacht ik, als ik 1000 gulden win, dan ben ik vast creatief, hè, de hoofdprijs. Dus ik heb een tekenakte. Ik ben gewoon onderwijzeres, maar ik heb een tekenakte, een handen naar buiten akte, een handwerkakte en nog tweede graagse stielenwerk van me.
Zo.
En dus wat ik toen gemaakt heb, want dat is best nog bijzonder, dat was dus wild haken, wild breien. Ik was in die tijd getrouwd en ik kreeg een miskraam, een dreigende miskraam. Och. En dat is ook een miskraam gewonnen. Wat ging ik doen? Ik kocht een hoepel, een metalen ring. En ik ging een embryo haken. Het woordje therapie had ik toen nog nooit van gehoord. Mm. Dus ik ging een embryo haken. Daar had ik natuurlijk geen patroon van. Dat maakte ik in die ring. En daar ging ik een vrouw omheen maken van sisaltouw. En zo groot als ik zelf. Daar maakte ik ook nog een man bij. En dat noemde ik man en vrouw Schiepje. En daar won ik de hoofdprijs mee. Ja.
Dat was wel behoorlijk wat werk.
Ja, dat was heel wat werk. Ja. Dus zo heb ik ontdekt dat ik op dat terrein creatief was. En toen heb ik nog 10 jaar lesgegeven in Winsum op de basisschool als vakleerkracht. En toen heb ik een eigen stijl ontwikkeld. En toen zijn we op een gegeven moment kaarten gaan uitgeven. Ja. En hebben we onze banen in het onderwijs opgezegd. En zijn we lezingen gehouden voor allerlei vrouwengroepen. En daar heb ik echt ontzettend veel contacten op gedaan. En ik heb ook wel, ik denk zo'n 180 kaarten ontworpen. En nog een paar boekjes en zo.
Hey,
ken je die kaarten nog, Klaas?
Nee, ik heb echt geen
idee. In de Stadsparkkerk kon je ze gewoon kopen, hè?
Ja, ik stond ook
15... Met die kleuren, met de regenboog. En,
altijd regenboog. Ja. Ik heb ook 15 jaar ging naar de boekenbeurs. En ik heb het aan alle evangelische winkels in Nederland hebben we dat verkocht.
Ik heb jaren rondgelopen in de Stadsparkkerk, maar ik kan me dit niet boeken, herinneren.
Ik kwam in de hoek met de boeken.
Nee, eerlijk gezegd niet.
Nee, dat is oké.
Hey,
zou je vergeven.
Je bent getrouwd met Dick, maar Dick is al een tijdje niet meer hier op aarde.
Nee.
al 14 jaar niet meer.
Hij is gestorven aan Alzheimer.
Oké. Okay. Ja. Ja. Hoe oud was Dick toen?
Toen was hij 69, denk
okay.
ik.
Oké. Okay.
Ja, ja, ja. Ik was 65
ja.
en hij denk ik 69. Ja.
Hoe ben je daarmee omgegaan?
Nou, ik moest eerst, als iemand sterft aan Alzheimer, en hij was tot 2 weken voordat hij stierf nog thuis. Hmm. En toen ging hij naar de Dicht, want ik kreeg fysieke klachten. Omdat hij ook heel vaak naar het toilet moest. Zijn nieren werkten niet goed meer. En nou, dan moest ik altijd mee, want hij kon het lichtknopje niet vinden. Nee. Dus ik werd wel 5 keer 's nachts wakker. Dus ik moest eerst weer op verhaal komen. Maar na een half jaar, toen gingen ze van de Stadskerk naar Israël. Daar ben ik mee geweest. Hmm. En nou ja, toen dacht ik het eerste jaar... Dan ga wel dingen doen, me nergens aan verbinden, want ik ben wel echt een doer. Dat, Maria is dus ook wel heel sterk. En David ook wel, maar weer anders. Ja, ja, ja. En nou, toen ben ik vrijwilliger geworden bij de synagoge hier in de Volkingenstraat. En nou ja, ik heb altijd wel heel veel goede contacten. Dus ik kon wel, als ik verdrietig was of dingen graag... of over dingen wilde hebben, had ik altijd wel goede vriendschappen. Ja.
Hoe zie je het verlies van je partner, terwijl je zelf nog een hele tijd voor je hebt? Hoe zie je dat als Gods plan voor jouw leven?
Ja, dat... Ja, ik had... Natuurlijk mis je soulmate. Hè, iemand die een half woord genoeg heeft. Maar ik ben wel iemand... die dingen zoals ze lopen kan accepteren. Dus ik dacht van, een eventuele partner of zoiets dergelijks, weet je, dan moet hij ook van Israël houden of daarin geïnteresseerd zijn. Dus ik vond het niet. Ik kan heel goed alleen zijn, want daar was ik van huis uit gewend.
Ja, ja.
En ik ben altijd aan het denken van niet wat mij ontbreekt. Van wat er niet is, maar ik kijk altijd naar wat er wel is en wat ik daarmee kan doen.
Ja.
Dus ik ben een creatieve denker. Ik ben niet iemand die alles onder controle wil hebben of zo. En ik vind dat een ander alles onder controle.
Dus je kan ook je gevoel wel overgeven aan God.
Ja, ja. Ja.
Zo van, ja. Doet u er maar mee. Ja,
ik heb ook veel meer met God als vader dan met Jezus als vriend. Want vriendschappen ken ik wel. Maar een vader, dat is bij mij natuurlijk niet praktisch ingevuld.
Nee.
Dus ik heb wel heel veel met... Ja, ik praat altijd met mijn hemelse vader.
Ja.
Met God.
Ja.
Hey, en de Stadskerk?
Ja.
De VBG?
Ja.
Wat voor plek is dat voor je?
Nou, ik ben altijd wel... daar ga ik altijd nog met plezier naartoe. Ja. Want het is voor mij altijd wel een soort van reunie. Want dan kom ik die weer tegen en kom ik die weer tegen. Ik vind het warm. En wat ik natuurlijk heel mooi vind, dat het niet statisch is, maar dat er... Nou, zolang als ik er naartoe ga, altijd weer dingen veranderen. En ze inspelen op, wat is er om dit moment gaande? Hoe kan ik die vertaalslag maken? Sorry. Hoe kan ik die vertaalslag maken van de Bijbel naar hoe we leven? Wat heb ik daar praktisch gezien aan? En dat vind ik wel heel erg mooi. Kijk, traditie vind ik op zich niet slecht.
Nee.
Maar dan moet het inhoud hebben. Maar als het traditie om traditie is, dan hoeft het voor mij niet. Nee, ik hou van vernieuwing. Ik vind het ook wel eens natuurlijk ook als dat hier de muziek te hard is. Maar dan denk ik, ik ben hartstikke blij dat er zoveel jonge mensen zitten. En van mijn kleinkinderen zijn er ook alweer 4 gedoopt.
Ja, prachtig.
Ja. Ja.
Blijf wel in de microfoon praten, Ronda, zodat mensen ook horen wat je vertelt.
Ja, ja.
Ja. Wanneer zijn jullie eigenlijk hier bij deze gemeente gekomen?
Eigenlijk al vanaf het begin.
Ja.
Toen nog...
Gaan we dan terug helemaal naar Leeuwenborg?
Dok,
ja, naar het dok. En de Ra, daar hebben we eerst ook gezeten. Weet je wel, Ra 4, dat kerkje.
Ja, ja, ik ken het.
Heel in het begin al. En toen zijn we een tijd weg geweest. Dat is eigenlijk een vervelend verhaal. Maar van vrienden die gingen scheiden en zo. Die te maken hadden met de start van de gemeente van Bottenblij. Hè?
Ja.
Erg vanaf het begin.
Mm-hmm.
Ja.
Dus, mooi, dus ik ben al heel erg lang verbonden.
Ja. En ik vind het ook gewoon... ik vind het natuurlijk ook mooi omdat Erik en Maria hier ook naartoe gaan.
Ja,
ik kan nu met ze ook met ze meegaan rijden. Hè, als ik zelf niet kan of zo, of niet fiets. En ja, en ik, wat mij betreft blijf ik tot mijn laatste adem wonen in het huisje waar ik woon op de Voldijk.
Ja.
En ook hier naar de gemeente gaan.
Ja. Prachtig.
Ja.
Dat is mooi. Dat is ook een, ik denk dat dat ook een hele mooie afsluiting is.
Fantastische afsluiting.
Ja, we hebben het heel mooi nu rondgemaakt, denk ik. Denk je niet, Wilna?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Ja, ik heb wel heel veel dingen meegemaakt waarin ik Gods hand en Gods leiding heb gezien. Hè?
Ja.
Omdat dat ik steeds voor dingen gevraagd werd wat ik zelf niet kon bedenken of organiseren of zo.
Is dat eigenlijk ook een soort van boodschap misschien vanuit deze aflevering naar de mensen toe van vertrouw erop dat God je altijd bij de hand neemt en dat hij altijd met je meewandelt?
Oh ja, zeker. Dat ervaar ik ook wel. Ja, en ik vind het natuurlijk ook wel heel belangrijk, als je zonder vader opgroeit, heb je altijd problemen met het vinden van je identiteit. En kijk, hè, want je hebt niet een vader gehad die tegen je zei, oh, goed zo, je kunt het wel. En mijn moeder was altijd een beetje, hoe zou je dat wel doen?
Ja,
dus, en
voorzichtiger.
Voorzichtiger.
Maar je hebt het leven wel een beetje zelf moeten uitvinden, als ik het ook zo hoor.
Ja, ja, maar dat vond ik geen bezwaar.
Nee, dat vond je wel interessant.
Ja, nog wel.
Wat ik heel mooi vind, wat ik er echt uithaal, en dat geef ik dan ook maar even mee, dat je heel duidelijk zegt dat je vanuit jouw gebrokenheid anderen kunt dienen.
Ja, ja.
Ja, dat vind ik echt mooi. Dat je dus ook zelf een stuk verwerkt door anderen te helpen. Door in gesprek te gaan. Ja, dat vind ik echt een rijke les.
Op mijn leeftijd durf ik de vragen ook wel te stellen. Hè?
Ja.
Maar ik ben altijd wel met een stuk ruimte dat iemand vrij is om te antwoorden of om dat niet te doen. Maar ik durf die vragen wel te stellen. En dat merk ik wel heel vaak. Dat mensen niet doorvragen.
Nee.
En dan komen de diepere dingen.
Die komen niet boven.
Nee, die komen niet. En wij hebben altijd heel veel conferenties over innerlijke genezing en dat soort dingen allemaal gedaan ook.
Ja,
hè?
Ja.
Dus en je kunt ook alleen maar anderen helpen als je zelf dat een beetje snapt. Of meegemaakt hebt.
Zo is het.
Hij is rond.
Hij is rond. We hebben helaas geen 3 minuten van Roelof deze aflevering. Ongetwijfeld volgende keer weer wel. Soms komen we een beetje in tijdnood allemaal.
Ja, maar dat is helaas niet anders.
Wat we wel hebben, en daar gaan we ook niet mee stoppen, dat is de muziek. Oh ja.
Liedje erin, liedje eruit.
Het onderdeel, Wilna, waarin wij alle drie een liedje in de lijst stoppen en er ook weer 3 liedjes uithalen. Dus jij zei, er verandert steeds van alles in de gemeente. Nou, ook deze lijst verandert iedere keer weer.
Ja.
Ook met nieuwe dingen, soms weer met oudere dingen. Jij hebt ook een liedje opgegeven wat je graag in de lijst wil hebben.
Ja.
Welk liedje is dat?
Je bedoelt die van Jacob Zwecki?
Jazeker, gebruik ik.
United we stand.
Ja.
Dus dat in deze tijd dat als christenen dat we elkaar niet moeten bevechten, maar dat we eensgezind moeten zijn en hand in hand het positieve moeten zien en ook doorgeven. Dat vind ik belangrijk.
Maar hoe doen we dat op als je het breder bekijkt? Want
Kunnen we nog een aflevering aan wijden, denk ik.
Nee, precies. Maar ik zie... Kijk, in de gemeente is het al moeilijk om eensgezind te zijn.
Ja, ja.
En dan zie ik op zondagochtend ook nog allemaal mensen in allerlei verschillende kerken gaan.
Ja, ja, ja. Ja, dat vind ik wel jammer.
Ja.
Wat mij betreft moet dat ook niet zo.
Nee.
Maar hoe komt dat? Omdat mensen heel erg sterk denken dat als je een stelletje regels volgt, dat het dan goed is, dat God blij met je is. En die wil dan ook dat die ander die regels opvolgt.
Ja.
Hè? Daar kritiek op hebben. Niet een stuk ruimte geven. Ja, als je de liefde toepast, als dat lukt, als je geliefd weet, dan kun je ook andere mensen lief hebben. Maar dan heb je andere mensen niet nodig om je te bevestigen. Maar dan kun je samen wel optrekken.
Ja.
En dat ik zou wel, wat dat betreft, iedereen dat in het DNA willen toewensen, maar ja.
We gaan luisteren of we daar die boodschap ook terug kunnen horen in dit lied.
Ja. Like a lion we roar, we're in it together, showing hand in hand. We are hard and
outsider, united we stand. Ja, united we stand. Ja, ja. Schitterende boodschap inderdaad.
Ja, het is ook een prachtig lied, hè?
Ja.
Ja. Dat, ik heb ze voor het eerst gehoord toen ik met Rabijn Lodi van der Kamp in de bus zat. En, die, en de chauffeur, en die, had, die deed had de muziek. Ja.
Ja. Doe maar ook een lied uit.
Ik hoorde je heerlijk meeneurien.
Ja.
Welk lied wil je eruit hebben? Weet je het nog? Wat
oh,
je,
hier? Nummer, dat was nummer 4.
Ja. Nummer 4, hè?
Ja.
Ik weet niet eens, ik ken dat lied niet eens. Zingen doet Maria en ik ben visueel. Wat ik zie, dat is voor mij belangrijk.
Nou, Can't Keep Love in the Ground, die gaat eruit.
Helaas.
Ja, helaas.
Ja.
Heb jij ook al iets gekozen, Klaas?
Zeker.
En,
ja, doe maar.
En weten jullie trouwens dat het vandaag Rosh Hashanah is, dat het vanavond begint?
Ik heb er werkelijk wel nog nooit van gehoord, dus nee.
Nee.
Ik heb er wel van gehoord, maar ik wist het niet.
Rosh Hashanah, dat is gewoon het Joodse nieuwjaar.
Ja.
Oh, ik dacht dat het de zanger was van dit lied, maar dat...
Nee, want ik heb Van Gossen, die zit in Israël, ja. Die stuurt mij al die berichtjes.
Die zit nu op dit moment in Israël?
Ja. En dus die stuurt allerlei berichtjes ook over wat ze daar doen en wat ze daar meemaken en dergelijke. Ja. Dus en dan, ik ben ook wel een paar keer met Maria naar het Loofhuttenfeest geweest. Dat was ook echt wel ontzettend mooi.
Toen ik in Israël was, toen was het ons oud en nieuw.
Ja.
En dat werd daar dus niet gevierd. Dat is best wel raar. Dat is gewoon, dan is het 1 januari voor ons, maar dat is daar gewoon een nieuwe dag.
Ja.
Dus dat moet je dan even realiseren dat ze een andere kalender hebben inderdaad.
Maar no one like the Lord.
No one like the Lord. Ja, ik denk, ik doe jou er volgens mij ook een plezier mee.
Ja, Jen Johnson, ja, dat doe goed.
Fantastisch. Ik wat een kracht.
Bethel Music.
Ik ken die liederen niet eens, moet ik eerlijk zeggen.
Nou, dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, dat is allemaal nieuw. En welke wil je eruit, Klaas?
Ik dacht misschien dat je wel een soort van dat jij wel een Johannes de Heerlied of zo kiest, Wil nou op jouw leeftijd.
Nee.
Ben je modern, joh?
Wat ik kies is van Elia, weet je wel? Van de dagen, het zijn de dagen van Elia.
Ja.
Ja, en wel vaak iets wat met Jodendom te maken heeft.
Duidelijk, ja, er moet ook wat uit, hè?
Nummer 3, hè?
Nummer 3.
Spirit of the Living God.
Gaat eruit.
Ik heb gekozen voor de nieuwste van, of in ieder geval voor mij, de nieuwste van Elevation Worship. Hij is echt met ons. Hij is echt niet tegen ons. Letterlijk vertalen moet je me niet te veel doen met Engelstalige muziek. Maar ik vind Elevation mooi. Ja, dat is volgens mij al daar wel eerder aangegeven.
Ja, maar dat geeft ook helemaal niet. Nee, als iets goed is, dan is het gewoon goed.
Zo is het maar net. En nummertje 6, More Than a Prayer. Verlaat de lijst der lijsten.
En wil je nou alle 10 de liedjes beluisteren die in het liedje in, liedje uit... playlistje staan, dan kun je op de QR-code scannen. Die staat dan in beeld. Ja, ik ben een beetje door mijn woorden heen, merk ik. Het is heel vroeg voor mij.
Ja, het is weer zo vroeg.
Deze muziek dan, hè? Ik bedoel, hoe gaat dat er rondomheen? Of kies je de nummers uit die rondom, mag ik even mee aankloppen, gespeeld wordt?
Nee, dus eigenlijk net zo, jij hebt een lied gekozen, die komt erin.
Ja.
En wij kiezen eentje eruit.
En de mensen die dan de podcast luisteren, die kunnen dat lied luisteren?
Ja, je kunt de lijst gewoon denken, oh ja, dat is het lied van...
Wilna, als je nou wat vaker naar onze podcast luistert, dan weet je dit gewoon. Hè? Dan hoef je het niet in de aflevering te vragen.
Maar Wilna, heb je ook Spotify?
Nee, ik weet niet eens wat het is, joh.
Maria, je moet even Spotify regelen. Ja, dan kan Wilna naar de lijst der lijsten luisteren. En dan kun je gewoon een lichtje lekker...
Ja, het zou wel fijn zijn als je een beetje met je tijd meegaat, Wilna.
Ja.
Nou, Wilna is wel echt heel hip, hè?
Ja. Nee, maar het kan nog veel hipper.
Ja, als ik luister naar wat jullie hier op het...
dat klopt.
Ja.
Maar dit is dus eigenlijk een lijst die wordt samengesteld door ons en iedere gast die iedere aflevering komt. En dat zit dus... Iedere 2 weken wordt dat weer ververst. Komt er weer... zit er doorloop in.
Maar ik, dat weet je natuurlijk niet.
Nee.
Maar ik luister nooit naar muziek.
Oh ja, nee, dan wordt het lastig.
Dan wordt het wel lastig, ja. Maar, je kunt wel naar deze afleveringen luisteren. Ja? Naar al die mensen die ook allemaal mooie verhalen vertellen hier.
Ja. Dat,
maar daar ben je wel in geïnteresseerd, denk ik.
Tuurlijk. Ik weet ook.
Het is toch wat dat we reclame moeten maken voor onze eigen podcast. In onze eigen podcast.
Ja, in de 75ste aflevering.
Ja. Het spijt me, jongens. Maar dat heeft gewoon te maken met dat ik niet op de hoogte ben met de telefoon. Gewoon hoe dat allemaal moet.
Het is helemaal oké.
Heb je sokken nodig? Toevallig?
Echt niet.
Maar het wordt best koud.
Dat is jammer.
Het wordt best koud de komende periode. Oh. Wij geven iedere gast een paar sokken.
Oh ja.
En dan mag duidelijk zijn wie daarop staan.
Ja, dat zie ik. Oh, dat is wel leuk bedacht trouwens, jongens. Ja. Ja, nou weet je, ik heb altijd sokken 's nachts in bed aan.
Nou kijk, als je koude voeten hebt, dan kun je deze aandoen. Want
Je kunt ze ook, want ze zijn zo mooi, je kunt ze ook voor de sier ergens ophangen.
Ja. Nee, dat is, het leuke is natuurlijk altijd dat je er op een gegeven moment daar vragen over krijgt. Ja. Dan hangen ze in het toilet op.
Heel goed.
Daar zitten mensen onbespied.
Ja, en als je ze nou niet gaat dragen,
dan hoop ik dat mensen er niet mee doen wat ik dan nu denk wat ze ermee gaan doen.
Je kunt ze altijd nog aan Erik geven, want ik denk dat Erik ze ook wel wil dragen.
Oh ja?
Want toen Erik onze gast was, toen hadden we de sokken nog niet. Dus
zo.
Ik kan me voorstellen dat hij denkt, oh, ik wil die sokken ook.
Oh ja.
Beste Wilna, het zit erop.
Ja, oké.
Okay. Ja, ik weet dat je nog uren door kan gaan, maar alleen wij niet.
Nee. Daar heb ik alle begrip voor.
Okay.
Ik heb nog geen medelijden met jullie.
Hey, voordat je alles gaat opruimen, willen we je graag bedanken dat je te gast wilde zijn in Mag ik bij je aankloppen.
Oké. Okay.
En wij wensen en bidden jou heel veel liefde en zegen toe.
Vooral liefde.
Ja. En over 2 weken, dan zijn Dennis en ik er weer met een nieuwe gast.
Ja.
Roelof doet dan hopelijk weer gewoon met ons mee met de mooie 3 minuten. 3 nieuwe liedjes, de lijsten. U weet het allemaal ondertussen. We sluiten af, zoals we altijd afsluiten. En dat is met de volgende woorden, naast dit alles en boven alles. En ik kijk u even aan. Ik kijk jou even aan. Danken wij onze Vader. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. Lieve luisteraars. Lieve Wilna, lieve andere mensen hier aanwezig in de studio. Hij komt spoedig. Amen.
Dat geloof ik.
Amen.
Dat geloof ik ook. Ja. Je kan dingen afdoen, hè?
Ja, doe maar.
Oké. Okay. Dat is gewoon een opluchting.